Goedemorgen gemeente, iedereen van hartelijk welkom in deze dienst. Dat geldt in het bijzonder voor de gasten en de luisteraars van de kerktelefoon. Vanmorgen gaat voor ons gemeentelid dominee Vreekamp en het orgel wordt bespeeld door Wim van Waveren Hogervorst. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Harm Jan en naar mevrouw Van Echteren. Gemeenteleden die de bloemen weg willen brengen, worden verzocht contact op te nemen met de ouderling van dienst, Hetty van Dracht. De kerkvoogdijcollecte tijdens de dienst is voor de verbouwing van Vijvervreugd. De diaconale collecte bij de uitgang is voor de stichting Inlia. In de week van 30 april tot en met 4 mei wordt aandacht besteed aan zowel het herdenken van de bezetting als aan het vieren van de bevrijding. Stiltemomenten zullen worden gehouden in de grote kerk van 7 uur 's avonds tot 7:30. De herdenkingsdienst op 4 mei begint om 6:15. Ik mag aannemen ook in de grote kerk, het staat er niet bij. We beginnen onze dienst met het aansteken van de kaarsen aan het licht van de paaskaars door Marleen en Astrid. Bedankt Marleen en Astrid. In stilte bereiden we ons voor op de dienst. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk aan ons begonnen. Amen. We gaan u staande zingen het openingslied, gezang 414, alle versen.
zij met u. Met in ons hart nog de viering van de Koninginnedag, die we, laten we zeggen, vandaag in de kerk, in de ruimte van de eredienst, voortzetten. Maar dan in het licht van deze zondag, de 8e dag na Pasen, vanouds genoemd naar een woord uit de 1e Petrusbrief, pasgeboren kinderen. Want er staat: wees begeerig als pasgeboren kinderen naar de loutere geestelijke melk. Wel nu, zo gaan we dan leren zingen uit het liedboek van Israël, de psalm van deze zondag. Het is psalm 81, de versen 1, 2 en 3, die we nu gaan zingen. Laat ons nu de Heer aanroepen voor de nood van deze wereld. En zijn naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde. Zijn naam prijzen met gezang 210. Ook dit lied gaat onze macht verre te boven. Maar wij zingen het omdat ons gezegd is, verkondigd, dat het Pasen is geworden. Bij het naspel van dat lied gaan de kinderen naar de kindernevendienst. Maar al zien we elkaar niet, we zijn bij elkaar rond hetzelfde verhaal van na Pasen. Laten wij nu samen bidden. Wanneer wij bidden, het is niet onze stem, ons eigen vlees en bloed alleen. Het is de stem van Adam die tot ons roept. Het is het hart van Eva dat tot u schrijft om Kain en Abel. Het is de stem van vergoten bloed en van verbroken leven dat roept van de aardbodem. Het is uw eigen stem die door ons heen gaat, die ons geweten tot getuige neemt. De stem van uw spijt en uw gekrenkte hart. Er is de tweestrijd van ja en nee. De pijn van de geboorte. De doodsangst van het zaad. De tranen van de eenzaam. Zult gij de tranen afwissen van het aangezicht van de aarde? Wis dan niet met alle bitterheid ook ons uit, die zo bitter teleurstellen. Laat omwille van één rechtvaardige ondergang omslaan in opstanding. O gij, die alle macht te boven gaat, geef ons die het Pascha hebben gevierd, dat wij in handel en wandel op die weg voortgaan. Heer, ontferm u over ons.
Thank you.
schriften gelezen, gezongen en verkondigd. Bidden wij samen vooraf het gebed van deze zondag. God van eeuwige ontferming, door de viering van het Paasfeest wekt gij ieder jaar opnieuw ons geloof tot nieuw leven. Leid ons in uw liefde verder, dat wij de geheimen leren verstaan van het water dat ons reinigt, van het bloed dat ons verlost, van de geest door wie wij zijn herboren. Amen. Wij vervolgen de lezing uit het boek Numeri, het boek genaamd In de Woestijn, hoofdstuk 10. Aansluitend zingen wij de psalm die op die toon van dit verhaal gecomponeerd gedicht is. Psalm 68, we zingen daaruit het vierde vers. Het gaat over het volk Israël bij de berg Sinaï. En dan een jaar is het moment aangebroken om na Pasen verder te trekken. We horen uit Numeri 10 eerst de versen 11 tot en met 13. In het tweede jaar, in de tweede maand, op de 20ste dag van de maand, trok de wolk van boven de tabernakel der getuigenis op. Toen braken de kinderen van Israël uit de woestijn Sinaï op in de voorgeschreven orde van opbreken. En de wolk bleef rusten in de woestijn Paran. Dit nu was de eerste maal dat ze opbraken volgens de mond van de Eeuwige, door de hand van Mozes. En dan bij vers 33. Toen braken ze op van de berg des Heren en trokken 3 dagreizen ver, terwijl de ark van het verbond des Heren voor hen uit optrok, 3 dagreizen ver, om voor hen een rustplaats te zoeken. En de wolk des Heren was overdag boven hen, wanneer ze uit de legerplaats opbraken. Wanneer nu de ark opbrak, zei Mozes: sta op, Heren, opdat uw vijanden verstrooid worden en uw haters van uw aangezicht wegvluchten. En wanneer ze bleef rusten, zei hij: keer weder, Heren, tot de tienduizenden der duizenden van Israël. Hier eindigt de eerste lezing. Uit het evangelie naar Johannes, hoofdstuk 20, de versen 19 tot en met 23. Toen het een avond was op die eerste dag van de week, en ter plaatse waar de discipelen zich bevonden, de deuren gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus, stond in hun midden en zei tot hen: vrede zij. En na dit gezegd te hebben, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan waren verblijd toen zij de Here zagen. Jezus dan zei nogmaals tot hen: vrede zij u. Gelijk de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En na dit gezegd te hebben, blies hij op hen en zei tot hen: ontvangt de Heilige Geest. Wie gij hun zonden kwijtscheldt, die zijn ze kwijtgescholden. Wie gij ze toerekent, die zijn ze toegerekend. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. Zalig de mens die het woord van God hoort en het bewaart. Halleluja. Voor de uitleg en verkondiging, met name vanuit de eerste lezing, vanuit het boek Numeri, maar samenklinkend met het evangelie, zingen we het lied dat bij Johannes 20 gemaakt is. We zingen gezang 82, alle strofen, gezang 82. Het gaat over de zevende wolk. Als christenen, gemeente, zijn we nu 8 dagen oud. Want met Pasen zijn we geboren. Daarom heten wij vandaag pasgeboren kinderen. Die dus helemaal nog niet op eigen benen kunnen staan. En weer moet ik denken aan het woord van Frans Rosenzweig, die in christenen steeds maar zag de eeuwige beginneling. Wij moeten het wandelen nog leren, in tegenstelling tot de meeste pasgeboren dieren. Het gaat om de kunst van het wandelen. Slenteren en hollen, dat doe je vanzelf. Maar wandelen. Met je liefste. De hand van je ouders. Of wandelen met God. Aan de hand van God. Dan weer achter God aan. Maar ook, zoals Abram, soms voor God uit. Wandelen is een kunst. Zeker als je met duizenden tegelijk op weg gaat, zoals een avondvierdaagse. Dat vraagt de logistiek van het geordend op pad gaan. De vier evangelieschrijvers vertellen nog even verder na Pasen, maar het is maar even ook. Een paar pennenstreken. Jezus verschijnt en verdwijnt weer. Noordman zegt heel mooi, het zijn schichtige verschijningen op de drempel van tijd en eeuwigheid. Hij spreekt over de nevelen van Pasen. 40 dagen, en dan daalt de nevel als de wolk van hemelvaart voorgoed over de aarde. Dat wil zeggen, Jezus is verborgen voor onze ogen. En moet je nagaan, dat is dan voor de ogen van pasgeboren kinderen, die nog niet op eigen benen kunnen staan, laat staan gaan. Terwijl we daarover horen, liggen we weer als het kind van vroeger in het gras. Kijken omhoog naar de blauwe lucht, naar de wolken. Donkere wolken met de zilveren randen van verborgen zonlicht. Wolken die bewegen. En we laten ons meevoeren. De wolk neemt ons mee. Waarheen? Op de avond van Pasen blaast Jezus op zijn discipelen, hoorden we. En zegt, ontvangt de Heilige Geest. Dat blazen, dat is de wind. De geest, dat is de geest van de eeuwige die zich hult in een wolk. Je kunt God niet zien. Maar de wolk is heel dichtbij en toch is hij ook verborgen. Wind en wolk zullen jullie leiden, zegt Jezus. Want zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook jullie. Wind in de rug, de wolk als een gids. Die wolken, lucht en winden, wij spoor en loop en baan, zal ook wel wegen vinden waarlangs uw voet kan gaan. Dat is geen harde taal. Dat is geen opdracht waar je bang van wordt. Dat is licht, dat is lucht, dat is leven. En voor je het goed en wel beseft, ben je al onderweg geblazen? Heb je al leren wandelen? Met vallen, maar met opstaan ook. Alleen, nu de vraag met velen tegelijk. Het geordend optrekken samen, als een gemeenschap. Als een gemeente. Na Pasen in het boek Numeri. Genesis over de schepping, Exodus over de uittocht, Leviticus over het hart, midden, verzoening, en Numeri over de beweging op weg naar de horizon van het land van belofte. In het tweede jaar, horen we, de tweede maand, de 20e dag, trok de wolk van boven de tabernakel op. Het is nu Pasen geweest in de woestijn. Tweede Pasen na Egypte. Het was op de 14e dag in de avondschemering in de woestijn Sinai dat het gevierd was. Maar nu naar Pasen verder. De wolk. Nu komt het verhaal nog een keer Dat is een zogenaamde midrash, een uitleg, een Joodse uitleg van die wolk. En ik wil het samen met u nog een keer beleven, omdat je inderdaad hier een uitleg hoort die je letterlijk meeneemt. Over die wolk dus in de woestijn. De rabbijnen hebben geteld en ze telden de teksten bij elkaar op, om zo te zeggen, en kwamen tot een zevental wolken. En ze noemden die wolken van glorie. Hoe bedenk je het? Wolken van glorie. Van lichtglans. Zeven dus. Vier wolken aan de vier zijden van Israël. Want zo is volgens het boek Numeri ook de legerplaats van Israël. Drie stammen noord, drie stammen zuid, drie west en drie oost. En aan elk van die vier kanten is een wolk, om zo nodig Israël te beschermen. Bijvoorbeeld wanneer ze door de Rode Zee trekken, dan is die wolk aan de achterkant van het leger, zodat de Egyptenaren mooi in de mist kijken. Vier wolken rondom. Dan een wolk boven, om je, en dat is wel nodig, je overdag te beschermen tegen de brandende woestijnzon. En dan is er ook een wolk beneden. En dat is wanneer het manna, het brood van de hemel op de aarde ligt, en je dus als mens bukt op de aarde om het brood van de hemel te ontvangen, dan ligt dat brood niet zomaar in het zand, maar de ontbijttafel is keurig wit gedekt. Het is de witte dauw van de wolk waarop het brood is gevallen. Dat is de wolk beneden. Het zijn er dus zes. Rondom, beschermd, gevoed. En dan de zevende wolk. De zevende. Dat, zeggen de rabbijnen, is de wolk die wij wel het beste kennen waarschijnlijk. De wolk die je in beweging zet. Want het gaat niet om een bescherming als een pas op de plaats, afgeschermd van de wildernis en de woestijn en de rest van de schepping aan het lot overlaten. Nee, het is de bescherming zesmaal die je meeneemt als de zevende wolk, als een gids. En daarvan zegt dan nog één keer dat oude Joodse verhaal. Het is een wolk, die zevende, die voor het aangezicht van Israël uitging, die al het lage verhoogde, die al het hoge neerhaalde. Hendel, de Messiah, Jesaja 40, dalen verhoogd, heuvels verlaagd. Dat doet dus die wolk. Die al het lage verhoogde, die al het hoge neerhaalde, en tot een vlakte maakte, die slangen en schorpioenen sloeg, die schoonveegde het pad en die water sprenkelde. Water sprenkelde, waarom? Tegen het opdwarrelende woestijnstof. En zo is de ruimte vol van wolken zesmaal. Maar ook de geschiedenis. Het allermoeilijkste om een pad te zetten, te zien naar de toekomst. Om een stap te durven zetten naar de dag van morgen. Geen pas op de plaats naar Pasen. Maar het is het volk van God onderweg. Steeds weer onderweg. Aan zes kanten beschermd, tot leven geroepen, in het leven gehouden. Het is Pasen geweest. Die zevende wolk zegt, daar ginds, achter die horizon, daar gaan we heen. In dat verband, iets over de logistiek van het optrekken uit het oude verhaal van Israël, dat, zo heb ik onderweg ontdekt, ook voor ons, heel concreet hier en nu, prachtig betekenis in zich heeft. Of liever gezegd, een verkondiging, een evangeliewoord. Zoals die wind, die wolk. Niet een opdracht waar je bang voor wordt, maar een wind en een wolk die je meeneemt. Iets over die logistiek van het optrekken naar Pasen. Dat is om te beginnen niet chaotisch. Je moet je natuurlijk niet voorstellen dat ze met z'n allen tegelijk opstaan en in beweging komen, zodat ze even later als een file stranden. Toen dacht ik, een file, dat is eigenlijk het gevolg van niet meer weten wat Pasen is. Namelijk in goede orde gezamenlijk op weg gaan. Het fileprobleem is in diepste zin Pasenprobleem. Prachtig wordt in het boek Numeri het beschreven. Er zijn gespreide vertrektijden. En er is een oog dat de weg kent. Namelijk van de schoonvader van Mozes. Kenner bij uitstek van de wildernis van de woestijn. Een oog dat de weg kent. En die 12 stammen. In een vierkant. 3 aan elke zijde. 3 stammen. Daarbinnen. Mozes en Aaron de priesters. En weer daarbinnen. De tabernakel. De tent van het getuigenis. 10 woorden en de andere woorden. Er is dus een midden. Als er maar een midden is, zo verzuchten we vaak, dat uiteenvallen, wat we dan wel noemen postmodern of zo, maar dat uiteenvallen, dat er, zeggen we, geen groot verhaal meer is, geen midden meer zou zijn. Er is hier een midden, er is een centrum, er is een echt gezag, namelijk er is een mond die iets te zeggen heeft. Er is een hartslag in het midden. En er is rust. Er is ook reinheid. Er zijn allemaal regels om die rustplaats schoon te houden. En je bent omgeven door de chaos, de wildernis, waarvan we vaak dan zeggen dat is de wereld buiten ons waar het een chaos is. Middenin is verzoening. Gisteren las de synagoge Leviticus 16, het verhaal van de grote verzoendag. Dat is het hart van de Torah. Dat is het midden. Die ene dag per jaar, die ene mens, het ene volk, en het uitspreken van die ene naam voor allen. Maar nu, na Pasen in de woestijn, we gaan terug om te zien hoe dat gaat. In beweging komen, opstaan en op weg gaan. De tabernakel, die tent in het midden, is als een draagbaar heiligdom, een draagbaar sini. Zo wordt het nog wel gezegd, de Torah, u ziet hem ook als u de gast bent in de synagoge, hoe die wordt rondgedragen. Dat is, zo wordt gezegd, een draagbaar sini. Dat zijn de woorden, dat is het midden, het heiligdom. Maar nu na een jaar moet het volk optrekken van die plek van de Sinaï, naar daar, naar de horizon. En de ark die, wanneer ze rusten in het midden is, die gaat wanneer ze in beweging komen, voorop. De stam Juda het eerst, Mozes, de priesters, richting oosten. Er staat zo prachtig naar de mond van de eeuwige door de hand van Mozes. Dus de hand van Mozes is als de mond van God. De mond van God spreekt door de hand van Mozes. De manier waarop je geordend samen gaat optrekken. Ach, wat lang geleden, wat ver weg, dat verhaal van de woestijn. En onwillekeurig ging mijn gedachte al bij voorbaat weer naar de ruimte waar we vanmorgen zouden samenkomen. De dorpskerk in Ede. Gisteren weer als een moeder midden in het dorp op Koninginnedag. In het midden de ark, laat ik zeggen de avondmastafel waar vroeger het altaar stond. De ark van de getuigenis, de 10 woorden en de andere woorden. Dit is het hart. En de verkondiging vanuit deze Bijbel, dat is het hart. Daaromheen is de kring. Zeg het vierkant van de gemeente, de geordende opstelling. De priesterschaar. En hier daaromheen is het volk. Ons dorp, de wereld, de wijde wereld, zoals gisteren rond de kerk de mensen bij elkaar kwamen, want dit is het midden. Na Pasen opstaan en rusten. Deze ochtend is het rust, het is de eerste dag. Het is nu dat er rust is. En van hieruit het optrekken, niet in het wilde weg. U zult het straks aan het eind zien, hoe gaan we de kerk uit? Kerkraad die als laatst is binnengekomen, gaat als eerste naar buiten. Gaat ons om zo te zeggen, als voorgangers vooruit, op weg. Ze staan als eerste op en gaan voor in de gemeente volk. Als het volk Israël. verdeeld in 4 vendels van elk 3 stammen. En dan nog een heel mooi detail in verband met de dagen die we nu beleven. Koninginnedag, 4 mei, 5 mei. Want elk van die stammen, die 12 stammen, heeft een banier. Het beste kun je zeggen een vlag. En de kleur op ieder dundoek was als de kleur van de edelstenen, de goede stenen staat er, die op het hart van Aaron waren. Aaron als hoge priester droeg op zijn hart met prachtige kleuren de 12 stammen van Israël. Daarvan, van die kleuren, zouden dan ook die banieren zijn afgeleid, de kleuren van de vlag. Kijk, en daar hebben de volken het nu van geleerd, om een vlag te hebben. Van dit verhaal. Wit en blauw. Om precies te zijn, het is helder vermiljoen, helder wit en kobaltblauw. Dat wist ik ook niet, maar ik heb het natuurlijk opgezocht, want dan wil je het precies weten. Rood, wit en blauw. Het is helder vermiljoen, helder wit en kobaltblauw. En dan staat er in de officiële tekst, de Nederlandse vlag is het symbool van de eenheid en de onafhankelijkheid van het Koninkrijk der Nederlanden. De eenheid en de onafhankelijkheid. Alleen, het is een vlag voor onderweg. De vlag is bij uitstek het symbool voor mensen onderweg, voor volken onderweg. Het is niet een statisch symbool om ergens neer te zetten, vast te zetten letterlijk, zodat het uitgroeit tot een teken van samengebalde macht. En wat kan een vlag dan vreselijk zijn? Dat hebben we in de 20e eeuw in alle verschrikkelijkheid ook kunnen aanschouwen. Het meest vreselijke symbool voor een samenballing van macht die ten koste gaat van duizenden, van miljoenen anderen. Daarom dit oerverhaal van de vlag, dit grondverhaal van de vlag, van de 12 stammen van Israël, de volken, de mensen onderweg, na Pasen, op weg naar het Koninkrijk der Hemelen, dat op aarde gevestigd wordt. Zo gaan we achter de muziek aan. Zo gaan we als gemeenschap en als gemeente achter de muziek aan. En dat als pasgeboren kinderen. In het gras, de wolken. Is het meer dan een droom? Mooie droom. Pasen heeft ons uit de droom geholpen. Ik houd er niet van als heide van huis uit dat iemand tegen me zegt, je moet opstaan. Laat mij maar rustig liggen. Die wolken vertellen mij elke dag weer dat er niets nieuws is onder de zon. Laat me dan maar dromen. Waarom moet ik ontwaken? Waarom zou ik opstaan? Waarom zou ik in beweging komen? Eten en drinken, want morgen sterven wij. Punt. Laat ik vandaag mogen dromen. Waarom dat woord vanaf de 8e eeuw, dat ook de Veluwe onrustig heeft gemaakt, tot in het bot en tot in de ziel, die roept tot heiden van huis uit, de gedoopte heiden, de christen die nu 8 dagen oud is en die nog niet op eigen benen kan gaan. Waarom die roep, ontwaak, opstaan, in beweging komen. Waarom? Nou, laten we dicht bij huis blijven. Dat zal deze kerk ook de komende dagen ons vertellen. Wanneer we om 7 uur 's avonds hier komen. Morgenavond, de diaconieën. Stilte als vrede in jezelf. Die vrede in de wereld is. Ga er maar aan staan, zeggen we dan. Die combinatie. Vrede in jezelf, vrede in de wereld. Dat is een moment van stilte, van rust. Na de tocht door de wildernis, wanneer de wolk rust, mogen mensen meerusten. Dat zijn de goede momenten in dit oude huis. Maar dan dinsdagavond, dan komt de Stichting Vluchtelingenwerk. Die roert de trom met de spreuk, stilte als bedreiging. Stilte als bedreiging. De vluchtelingen onderweg. Ze hadden geen gelegenheid om geordend op te trekken. Ze gingen zonder dak, zonder eten, zonder drinken, zonder kleding. En woensdagavond stilte moment waarin gezegd wordt, zwijgen zou het ergste zijn. Dat zegt Amnesty International. Zwijgen zou het ergste zijn voor hen die geen stem hebben, die niet gehoord worden. Is de paasgemeente geroepen de stem te zijn, de stem van God die zich niet neerlegt bij de dood door ons heen. Dan donderdagavond, de avond van de 4e mei, het gedenken en de stille tocht. Vrijdag, de dag van bevrijding, de vrijheid die jij zegt tegen ons. Want over wolken gesproken. Er drijven gitzwarte wolken over. Vuile luchten, brandhaarden van moord en doodslag, spuwen. Vervuilde lucht uit, doodzwarte wolken die de aarde benemen en de zon verduisteren. Deze wolken tekenen aan de hemel van onze boze mensendromen, die angstwekkend scherp schijnen uit te komen. Deze wolken zijn niet om te volgen, deze wolken. Wel nee, tenslotte dit, nog één keer. Terug naar het woestijnverhaal. We lopen mee. Israël is niet geroepen uit Egypte voor zichzelf alleen. Volken zijn meegeroepen in dat uittrekken. En dan komen we onder de wolk. Uit de droom geholpen van de chaos en de wildernis van deze wereld. We zijn wakker geroepen. Beseffen het nog maar half. Er begint iets door te dringen. Zoals ooit het evangelie vanuit het zuiden, die dikke ijslaag in het noorden, begon te verwarmen en toen begon er heel iets te smelten. Een paar druppels maar. Maar ik stel me soms voor, toen die paar druppels een handvol geworden waren, was daar iemand die in zijn hand dat water nam en daarmee begon te dopen. Toegevoegd aan Israël in het verhaal van de uittocht. Blijf niet zitten waar je zit en verroer je niet, maar sta op en kom in beweging naar dat heel andere leven dat we van huis uit gewend zijn, dan dat we van huis uit gewend zijn. Het leven onder de wolken die komen en gaan, die alsmaar voorbij glijden, die alsmaar zeggen, er is niets nieuws onder de zon. Is er nu die zevende wolk? Je weet niet hoe, maar je herkent hem uit duizend andere wolken. Ineens, je ogen gaan open. Die ene wolk zegt, er is echt iets nieuws onder de zon. Er is iets nieuws onder de zon. Jezus was hier. Jezus is hier. Hij is voorgoed ons voorgegaan. Achter de wolk, en dat is goed, horen we hem zeggen. Het is goed dat ik wegga. Houd mij niet vast. Trek mij niet naar jezelf toe en naar de structuren en ordeningen van deze wereld. Leg geen beslag op mij. Als kind dacht ik, als Jezus nou op aarde gebleven was naar Pasen, dan zou hij misschien weer de Galilea zijn gewonnen. En vandaag zouden we daar natuurlijk met duizenden miljoenen naartoe trekken. En de kinderen die zouden mooi achteraan staan en natuurlijk helemaal niets kunnen zien. Ook daarom al is het goed dat hij is weggegaan. Want anders kon de troost er niet komen, die geest, die wind, die vanuit Jeruzalem de hele aarde overwaait. En die de wolk laat zien, die zevende wolk, die mensen in beweging brengt. Die de wolken voortdrijft. Dat is een teken van God zelf. Niemand van ons heeft ooit God gezien. Daarin zijn alle mensen gelijk, of ze nu in de kerk of buiten de kerk leven, zich gelovig noemen of ongelovig. Niemand heeft ooit God gezien. Onze mensenogen zijn op het licht van Gods aanwezigheid niet gebouwd. Het is een ontoegankelijk licht. God verbergt zich voor onze ogen in de wolk. De psalm zegt rondom God zijn wolken en donkerheid. Op de berg Sinai, wanneer God zich aan Israël openbaart, hangt een zware, donkere wolk. Israël blijft op afstand staan, alleen Mozes komt even dichterbij en nadert tot de wolk waarin God is. Heel de schrift door kom je die verhalen tegen van de wolk. Het zou een prachtige weg zijn om zo eens de Bijbel door te spuren naar het verhaal van de wolk. Veel varianten, talloze facetten. Steeds gaat het om dat grondverhaal van God, de God van Israël, die niet ver weg is, die heel dichtbij is, zoals een wolk die neerdaalt en die je zou kunnen aanraken. Maar als je die aanraakt, wat heb je dan in je vingers? Kun je God zichtbaar maken? Kun je een beeld van hem vormen? Israël spreekt zijn naam zelfs niet uit. Om eenvoudig te voorkomen dat mensen een beeld van God gaan maken en daaromheen gaan dansen als een gouden kalf. En dat hele verhaal van die uittocht en die intocht maar laten voor wat het is. Daarom is het goed dat Jezus is weggegaan. En ik zeg van binnenuit, daarom is het goed dat hij is weggegaan, zoals hij dat zelf zegt. Omdat wij toch maar beslag op hem zouden hebben gelegd. Niet dat we dat niet doen, met name theologisch doen we, vooral de laatste tijd weer, alle pogingen om beslag op Jezus te kunnen leggen. Om te formuleren zelfs wie hij is. En het lukt niet echt. Het blijft omtrekkende beweging rondom het geheim. Dat is nou juist het leven. Gods beeld dat je zelf hebt gemaakt en dat je morgen bij het huisvuil aan de weg moet zetten. En dan? Daarom deze ochtend de zevende wolk. De wolk die naar hemelvaart ons brengt. En vandaar ons voert naar de geest van Pinksteren. En waardoor we ons laten meenemen. De gemeenschap van de grote kerk, de kerken in Epe, wereldwijd. Die zevende wolk die zegt, ik ben betrouwbaar. Wanneer de schriften worden geopend, ben ik betrouwbaar om mij te volgen. Met je leven, met je lichaam en je ziel. In leven en in sterven. Als het glanzend nieuwe van Pasen onder de zon. Jezus was hier en hij is hier niet meer. Hij is ons voor geweest. In de nacht van onze dromen, toen we dachten, laat nu niemand ons wakker maken. Dit is te mooi om vast te houden. Toen was hij ons voor, klopt aan de deur en liet zijn stem doordringen tot ons hart. Er is een land van louter licht. Het land ligt te wachten om betreden te worden als een land van melk en honing. De zevende wolk. Amen. Nu zingen wij gezang 225.
het water uit de harde steen. Het is
Wij zoeken de stilte en de rust van het dankgebed en de voorbeden voor en met elkaar. En zingen wij samen na elke voorbeden: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Laat ons bidden. Heer, nog vol van wat er gebeurd is, feestgasten van Pasen, aanbidden wij u deze achtste dag, als pasgeboren kinderen. Een nieuw bestaan ligt als een feestkleed om onze schouders. En verrukt stamelen wij woorden als mijn Heer en mijn God. Overweldigd, verrast door uw geheim dat voor ons is opengegaan. Daarom bidden wij vandaag voor uw goede schepping. Voor al wat leeft, ademt en groeit. Dat wij niet kwetsen zullen of schenden waar gij verheerlijkt en vernieuwt. We bidden om zuiver water en heldere lucht. Om ruimte en warmte. Om medelijden en vindingrijkheid. Om vreugde en humor. Immers dat zijn de dingen waarbij men leeft. Zo bidden en zingen wij. God boven alle machten, in de naam van uw Zoon, als een knecht was hij onze Heer, en koninklijk was hij ons van dienst. Bidden wij u voor allen die geroepen zijn om als onze overheid uw mensen te dienen en uw recht hoog te houden. Zo bidden wij en zingen wij. Voor onze koningin Beatrix bidden wij u. Laat het woord van uw gratie haar blijvend inspireren. En maak zo haar koningschap tot een bescheiden teken van de heerschappij van uw vredevorst. Voor haar moeder, prinses Juliana, bidden wij op deze dag. Zo bidden en zingen. God van vrede en van vrijheid, nu wij in de komende dagen dat gelukkige moment hopen te vieren waarop de tirannie verdreven werd en we weer vrij uit konden ademhalen, gedenken wij voor uw aangezicht de ontelbare slachtoffers van die genadeloze oorlog, die miljoenen Joden die aan de waanzin opgeofferd werden, de tallozen die afgeslacht werden aan beide kanten. Allen die voorgoed gewond zijn geraakt door pijnlijke herinneringen, door het verlies van wie hun lief waren, door de gruwelijke beelden van vernietiging en ondergang. Daarom bidden en zingen wij. Wij gedenken vandaag uw volk Israël, o God, dat de komende dagen gedenkt de dag van de grote vernietiging, maar ook de dag van de wedergeboorte van de band tussen land en volk. Wil aan dit volk vergoeden wat mensen het hebben aangedaan, eeuw in, eeuw uit. Bemoedig en beziel degene die werken aan een samenleven in gerechtigheid en in vrede, in en om uw stad Jeruzalem. We bidden u voor Israël, voor het Palestijnse volk, voor alle volken in deze wereld. Zo bidden en zingen wij. In de stilte na Pasen spreken wij ons hart nu voor u uit. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk, kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. De inzameling van onze gaven en ons slotlied, gezang 411, de versen 6 en 15. Thank you. trekken we nu op van hier in vrede met de woorden uit het boek Numeri. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.